Fijn dat je luistert naar de Lekker Lezen podcast. Wat ben je aan het lezen, Doris?
Ik ben momenteel niks aan het lezen. En het is ook zomer, dus ik zoek eigenlijk iets
met... Officieel is het nog niet zomer, hè?
Ja, sorry, je hebt gelijk.
Het is zomers weer. Zomers. Rond de 20 graden.
De zomer komt eraan.
De zomer komt er eindelijk.
Ja. Lekker weer, ja. Zon weer.
Ik zou even het raam hier open doen, want dan kun je het geluid van de vogeltjes horen. Dan lijkt het wat zomer. Dat is toch leuk?
Ja, het is jammer dat we niet aan het strand wonen. Dan had je ook nog het ruisen van de zee.
Nee, dat hebben we helaas niet. Ja. Nou, over het ruisen van de zee gesproken. Ik ben op dit moment bezig met een boek. Oh, dat had ik net verteld hoe dat boek heet. En het is in ieder geval van de schrijfster Ruth Ware, waar ik al eerder een boek van gelezen heb. Een donker, donker bos. Ja, dat soort boeken houdt ervan nog niet. Ik vond hem heel spannend. En zij heeft ook een boek geschreven, De Dood van Mevrouw Westaway. En de hoofdpersoon die woont in Brighton. Ik ben vroeger nog eens een dagje in Brighton geweest.
Oh, kijk aan.
En ik weet nog dat het heel erg slecht weer was.
Totaal niet zomers.
Nee, totaal niet. Vies grijs. Maar Brighton zelf is wel heel mooi. En we hebben toen op de pier rondgelopen. En ik moet zeggen, het begin van het boek, dat beschrijft Ruth Ware toch wel heel mooi. Die grauwe, grijze sfeer in Brighton. En ze begint dan, in het voorwoord heeft ze een stukje staan over de pier die er niet meer is, maar in het verhaal bestaat die nog wel. En toen dacht ik van, oh, zou dat nou dezelfde pier zijn waar ik dus ruim 15 jaar geleden ben geweest? Dus dat weet ik eigenlijk niet.
Oh, dat is wel leuk, dat je dan meteen een herkenningspunt hebt bij dat boek.
Nou, mochten mensen geïnteresseerd zijn, het boek De Dood van Mevrouw Westaway.
Maar waar gaat het over?
Ja, dat gaat dus over een vrouw die diep in de schulden zit. Ze woont in een heel goedkoop appartement en de rekeningen die stapelen zich op. En het begint ook dat zij net, fish and chips heeft gehaald. En dat ze dat strompelen naar haar appartement meeneemt. En ze doet de deur open. Het is allemaal heel klein en het stinkt daar. En er moet nodig geverfd worden. En er is een lekkage. En de rekeningen die zijn inmiddels opgestapeld. Ze krijgt allerlei brieven in. En in een van de brieven komt het vrolijke bericht, nou ja, vrolijk voor haar dan, in enige opzicht, dat haar grootmoeder is overleden. Dat is misschien niet zo vrolijk, maar wel dat ze een enorme erfenis krijgt. Het blijkt dat haar grootouders eigenlijk al lang overleden zijn, dus dat die eigenlijk helemaal niet voor haar bedoeld is. Maar ze doet zich toch voor als de kleindochter van mevrouw Westaway. En op een gegeven moment raakt ze verder verstrikt in haar eigen leugens. Ze moet kost wat het kost voorkomen dat de waarheid aan het licht komt. Ja, nou ja, ik ben nog maar bij het begin, maar het lijkt me best wel leuk boek om in ieder geval uit te lezen. En wie weet nog meer van Ruth Ware te lezen.
Nou, het klinkt in ieder geval veelbelovend. Ja.
Ja.
Kijk, momenteel ben ik niet iets concreets aan het lezen, maar ik heb wel natuurlijk wel het een en ander gelezen. En een daarvan is het boek The Interview van C.M. Evan. Ik had nog nooit eerder van gehoord. In het Engels, dat wel. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Maar
waarom heb je hem gekocht dan?
Omdat ik eigenlijk...
De layout ziet er wel heel erg intrigerend uit. Met drie liften. Twee liften zijn open, de linker en de rechter. En de middelste lift, die is gesloten. En er staat aan de voorzijde, her dream job? Vraagteken. Or a deadly trap.
Oeh. Ja, nou ja, inderdaad. Daar komt het al een beetje op neer. Nee, ik was gewoon op zoek naar een spannend boek. En ik las een klein beetje een beschrijving erover. En toen dacht ik, nou, dat ga ik maar lezen. En dat gaat over Kate. En Kate die heeft een beetje een lastige tijd achter de rug. Hè. Man is overleden en het zit niet zo goed. Het zit niet mee met haar carrière.
En kom je er ook achter hoe die is overleden? Of heeft dat nog verder met het verhaal te maken?
Ik ben nog bezig met het.
Het kan ook zijn dat je zegt, ja, dit man is ziek geworden en is dood, klaar.
Nee, die man is verongelukt.
Oh.
En
dat heeft te maken met het verdere verhaal?
Mag ik mijn verhaal vertellen dan? Ik ben nog niet klaar.
Ik doe even gelijk een kruis voor, hoor. Ik wil wel weten of ik dat boek dan zal lezen of niet.
Hallo, ik ben net bezig.
Je bent net begonnen, je weet het niet eens.
Nee.
Oh, ik dacht, je hebt het al uit.
Nee, maar...
De man is overleden.
De man is overleden en ze zit op een niet zo'n goed punt in haar carrière. Ze heeft communicatie en PR gedaan trouwens. En ze krijgt via zo'n detacheringsbureau... wordt ze benaderd door iemand om bij een... een groot bedrijf te gaan solliciteren. Het lijkt een soort van Google-achtig, heel hip bedrijf. En het spreekt haar aan, dus zij gaat naar dat sollicitatiegesprek.
Een Google-achtig door ICT-wereldje. Een beeld. Een soort ICT-bedrijf dus. Google.
Het Google-achtige is meer dat het heel erg hip is met allerlei bijzondere attributen. Alles is... het is
VR,
een beetje mensen dat die een beetje kunnen spelen in en gaan poelen of ergens dat ze hele bijzondere...
moderne werken.
Moderne meubels hebben. Ja, inderdaad.
Ja, het creatieve proces. Okay.
Precies. En haar interview is helemaal bovenin de toren. Helemaal... daarboven. En dat is, ze heeft het interview met een man die, die haar eerst helemaal rustig op haar gemak stelt en dan de normale vragen stelt. En de vragen worden steeds intenser en steeds ongemakkelijker. Als lezer heb je zoiets van,
ongemakkelijker als in persoonlijke...
Het wordt persoonlijk, het wordt
niets meer te maken met de kwaliteiten van die persoon, maar meer over de persoonlijkheid.
Ja, over de persoonlijkheid en steeds meer en meer. En uiteindelijk escaleert dat ook.
Okay.
Ik wil er niet zoveel over vertellen, maar...
gaat nou het halve boek over, dat weet je dus niet, of het interview, aangezien het die interview heet?
Nee.
Heeft het... Zeg maar, denk je dat het voor een deel gaat nadat die persoon eventueel de baan heeft gekregen?
Of nee. Het gaat helemaal over dat proces en over dat interview zelf en eigenlijk ook over haar verleden en wat het ermee te maken heeft.
Dus eigenlijk is het interview een methode voor haar om te reflecteren op datgene wat er is gebeurd.
Nee, ik wou gewoon niet het hele verhaal weggeven. Het interview is, zij denkt dat zij onschuldig naar een gewoon sollicitatiegesprek gaat, maar er steekt veel meer achter en zij wordt op een gegeven moment ook... in een situatie gezet die gewoon gevaarlijk is. Klaar. Okay,
dus het is meer een soort psychologisch boek.
Ja, een psychologische thriller.
Ja. Oké.
Okay, nou. Ook klinkt wel wat interessant. Met de nodige actie, moet ik zeggen. Okay. Dus ik zou het zeker aanraden. Het is, ik zou niet zeggen dat het een heel erg gelaagd boek is, maar het zit goed in elkaar. Het is snel geschreven.
Oké, want als ik de voorkant zo zie, dan denk ik, dat gaat over iemand die gaat solliciteren bij een groot bedrijf. Hè, een soort Google of een Facebook-achtig bedrijf, zo'n beetje zoals The Circle. Maar zoals jij hem nu vertelt, zit er eigenlijk meer achter. Dan gaat het vooral... Over haar en over wat... geen idee, want we weten het niet.
Nee, maar...
Het klinkt wel interessant. Ik ben wel benieuwd naar de volgende keer, want dan ga je ons echt vertellen hoe het verhaal in elkaar zit.
Of wil je het
maar
helemaal...
Daar heb je uit? Dan mag je de volgende keer dat doen. Nee, als je hem uit hebt. Maar je hebt het toch niet uit?
Ik heb hem zeker uit.
Maar je hebt hem wel uit. Hoe verwarrend is dit? Ik dacht, ik stel gewoon een vraag, maar je zei nee.
Rustig.
Oké, maar blijkt dus dan... Nou, vertel maar even...
Dan ga ik
spoiler.
Spoiler alert.
Korte spoiler.
Ja, inderdaad. Zij is gewoon naar het interview gelokt. Omdat zij in het verleden ergens een rol heeft gespeeld bij een vliegtuigmaatschappij die een ongeluk heeft gehad en die ook zieke mensen heeft... Die dat heeft veroorzaakt. Oh, ja. Haar man is bij dat vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Ah. En dat interview, dat is om haar te lokken, omdat er blijkbaar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied zijn.
Ah,
en dat ze haar willen...
Ze zoeken eigenlijk bewijsmateriaal en dat kan zij leveren middels dat interview.
Precies, en zij willen verhullen of voorkomen dat dat aan het licht komt.
En in het begin weet je dat allemaal nog niet.
Nee, maar nu wel.
Daarom
dacht ik hou
dan is het aan de luisteraar of hij het toch wil lezen of niet. Want het verhaal zelf moet je... het klinkt wel heel uitzeggelijk. Nog steeds zou ik zeggen van oké, dat is wel een boek waarvan ik denk van zou ik eventueel nog kunnen lezen.
Ja.
Heb je nooit als je bijvoorbeeld een Netflix film of Prime of weet ik veel, dat je een film ziet en denkt van oké, een film is mooi, maar het lijkt me ook mooi om het boek te lezen. Ondanks dat je eigenlijk al weet hoe het verhaal in elkaar zit.
Dat had ik wel. Had ik bij...
Nou, dat is met dit vind ik ook. Ja, je hebt mij nu verteld, ik heb er een beeld van. Maar ik weet toch al zeker dat als ik het zou lezen, dat het beeld totaal afwijkt.
Ja, nou, ik vind het gewoon zo jammer als ik dan een clue vertel. En maar ja, dus, ik wil gewoon
we hebben al gezegd, spoiler alert. Ik zal het straks bij de beschrijving plaatsen. Hè? Die interview van CM Even. Spoiler. Want we gaan verklappen waarom er een interview wordt gegeven. Maar hoe het exact afloopt, dat weet ik dus nog
dat
niet. Maar vertel dat nog maar even
niet.
Maar die man is wel echt dood, hè? Wat ongeluk, ja. Hij is echt dood. Goed, laten we verder gaan met het volgende boek. Heb jij nog iets anders wat je op het oog hebt om te gaan lezen op dit moment? Dat je zegt van, nou, daar ben ik mee bezig of halve in bezig. Zoals ik bijvoorbeeld half bezig ben in Maarten van Rossum. Drie oorlogen.
Nee, half bezig niet. Maar ik heb wel een paar boeken op het oog. Eén is van Matt Haig, waar we eerder al een recensie aan hadden gewijd.
Van die bibliotheek, de Middernachtbibliotheek.
Ja, en dit boek heet Echo. En dat is een vrij futuristisch verhaal. En ik weet nog niet precies hoe en wat, maar ik kijk er naar uit. Ik heb het cadeau gekregen. En een ander boek dat ik graag wil lezen is van Joe Hill. Dat is van de zoon van Stephen King.
Ja.
En dat is Zwart Hart. Dat schijnt een heel goed en spannend spookverhaal te zijn.
Okay.
Ik heb al eerder iets van Joe Hill gelezen.
Is Joe Hill ook de schrijver van Nosferatu?
Ja, precies. Dat is een heel spannend boek.
Voor sommige luisteraars misschien bekend, omdat het verfilmd is in een miniserie. En dat is beschikbaar op Prime.
Klopt.
Dus heb je hem gezien?
Ik heb de serie deels gezien, maar ik ben een beetje afgehaakt.
Okay.
Het begin komt goed overeen met het boek.
Ja.
Maar daarna,
Ik ken het boek niet, we hebben de serie gezien thuis. Ik vond het best verrassend leuk. Ja, de kerst kwam over weer terug. En ik vond het wel een leuke gedachte dat hij zich voedt middels die kinderen en die auto. Ja, ik vond het echt wel een mooi boek. Of in ieder geval een mooi verhaal. Ik heb het boek wel eens zien liggen in een kringloopwinkel. En heel vaak bekeken, maar dacht ik neem hem niet mee. Maar ik vond de serie aardig. Dus ik ben eigenlijk wel. Ja, als het boek is vaak beter, zeggen ze.
Ja, ik wou dat inderdaad net adviseren. Graag vooral het boek lezen. Dat is beter. En je krijgt ook een wat. Ik weet niet hoe ver je bent in de serie, maar bij het boek heb je een mooi rond verhaal.
Ja, dit loopt toch wel mooi af. Maar ik vind wel met series, dat is eigenlijk altijd zo. Dat wordt wel heel erg uitgemolken. En dan komt er weer een twist en denk ik, je bent het wel heel erg aan het rekken.
Ja,
en dat vond ik op een gegeven moment bij deze serie ook wel.
Maar dat heb je nou uiteraard niet in het boek, daar zit het gewoon goed in elkaar.
Okay, goed, we gaan door. Het volgende boek, we hebben het over Stephen King, dus misschien kunnen we het sprongetje maken naar Fairy Tale.
Ja, dat dacht ik.
Ja, de vorige keer heb ik daar heel kort over verteld. Ik was er toen in bezig, jij hebt het inmiddels ook uitgelezen, ik heb hem ook uit. Kort samengevat, vond je het een echt Stephen King boek? Of zeg je van... Want als je de reviews leest her en der op internet, dan dat verschilt dat nogal, vind ik.
Ja, ik ben het met jou eens. En ik snap dat wel, want ik zou zonder meer zeggen... het is inderdaad echt een Stephen King boek. Of een Stephen King, ik weet niet
maar hoe je het uitspreekt.
Stephen of Stephen.
We doen hetzelfde.
Maar Stephen King, om het zo maar, die heeft verschillende genres die hij goed beheerst. En in dit boek combineert hij beide.
Okay, maar vind je het dan een echt typisch Stephen King boek of niet? Of zeg je van, het past een beetje in de stijl van... De Torens of zo, die heb ik niet gelezen hoor. Jij hebt wel,
maar dat is ook, maar dat is ook Stephen King.
Ja, past dat in die stijl? Want ik heb die boeken nooit gelezen.
Het past in die stijl. Het past. Okay. Want, anders begin maar even met het leggen waar
het
over gaat.
Ik vond het begin heel, heel mooi. Met die jonge Charlie Reed. Iets van een jaar of 17 is die... ik weet niet hoe het verhaal ging. Zijn moeder was overleden, heel ongelukkig. Vader raakt aan de drank. En hij beschrijft... Dat vind ik altijd wel heel knap van Stephen King. Hoe hij de jeugd beschrijft van die jongen. Hoe triest dat is. Je ruikt bijna de drank. En op een gegeven moment smeekt hij tot God. Van alsjeblieft, laat mijn vader stoppen met drinken. En zijn wens komt uit. En concreet betekent dat vader wordt geholpen door een ex-collega die ook aan de drank was. En een van de fasen binnen het hele alcoholtraject van, hoe dat, anonieme alcoholisten, ja. Is dat je als je bepaalde fase hebt bereikt, dat je iemand anders helpt. En nou, het toeval wil dat die collega hem kan helpen. Mijn vader knapt op. Het bedrijf, hij start een bedrijf en dat gaat op een gegeven moment lopen, hè, dat floreert. Die jongen is zo dankbaar, die zegt van nou, God, als ik iets terug kan doen, dankjewel, je hebt mijn gebeden gehoord, dan ga ik dat doen. En hij fietst op een gegeven moment langs een of ander crappy house, ik weet niet precies meer hoe die dat noemt, maar een heel eng huis.
Ja,
dat is een psychohuis, weet ik het weer, psychohuis. Heel duister en hij hoort een hond blaffen. En hij stopt en die hond die is van Howard Bowditch. Ik lees even de naam voor, want ik weet het niet precies meer uit mijn hoofd. Oh ja, die hond die heet Radar. Ja. Maar die Howard die is gevallen, want die was al op een ladder geklommen. En die breekt zijn heup zijn heup en zijn been. Ik weet het precies. En dankzij die jongen wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Alleen ja, die hond die moet daar natuurlijk wel verzorgd worden. Nou, Charlie die bekomt zich om de hond. Die Norse Howard Bowditch, die chagrijnige buurman, die eigenlijk niemand aardig vindt, die is zeer dankbaar dat die hond wordt verzorgd, die Radar.
Ja.
En langzamerhand groeien ze naar elkaar toe. En die band tussen die vriendelijke, sportieve 17-jarige jongen en die chagrijnige oude man, die wordt steeds beter. En dat vind ik altijd wel heel leuk in de boeken van Stephen King, dat hij dat wel probeert om iets met oude, chagrijnige mannen. Weet je dat het verhaal van die, ik weet niet meer, dat is ook trouwens verfilmd, met die telefoon. Dat is zo'n rijke, chagrijnige man. Hè, en die, dan overlijdt hij, maar dan kan een jonge man nog advies inwinnen en dan belt hij hem op terwijl hij al lang dood is.
Ja, inderdaad.
Ik weet ook niet meer hoe dat boek heet, dat verhaal. Volgens mij zit het in die bundel van Als het bloed.
Ja, dat klopt, inderdaad. Mr. Hubblepup, Harrigan's phone of zo.
Nou, we komen er nog wel op. En verder. En hij vertrouwt hem dan het een en ander toe. Hè. Hij ontdekt bijvoorbeeld dat hij heel veel goud heeft thuis. En er is een schuurtje. En dat schuurtje dat is eigenlijk helemaal verzegeld. Ja. Ja, en dan is een put. En dan zijn rare, vieze, kakkelakkerachtige wezens die hij daar ziet. En er komt weer een spoiler alert. Dus let op, als je het niet wil weten, spoel het dan eventjes door. Maar onze hoofdpersoon Charlie Reed, die gaat de schuur in, die gaat de put in. En hij gaat samen met de hond, loopt die. Er is dus een geheime doorgang, hè, in die put. En dan komt hij in een andere wereld. En die wereld die lijkt verdacht veel op die van ons, maar de mensen zijn toch een beetje anders. Ze praten een beetje anders.
Ze zien een beetje grijzig uit.
En wat ik me herinner is dat de dieren er wat anders uitzien, wat groter. Maar hij weet wel te connecten met die mensen. Bouwt een band op en de mensen die hij ontmoet, die kennen ook Howard Bowditch.
Die oude man.
Die oude man, want die is daar ook geweest. Nou, blijkt dus dat hij eigenlijk veel ouder is dan in werkelijkheid eruit ziet. Want in die geheime wereld is een soort, ja, wat is het, een zonnewijzer. En als je daar op komt, of dat je daar een bepaalde richting op loopt, dan ga je terug in de tijd. Nou, de gedachte van Charlie is, die hond, die is ontzettend oud, die Radar. En die wil hij eigenlijk weer verjongen. En dat kan middels die zonnewijzen. Dus daar, dat is eigenlijk de reden waarom die teruggaat, om die hond te verjongen. Maar ondertussen beleeft hij allerlei avonturen.
Ja, inderdaad. Er is iets goeds mis in die fantasiewereld, om het zo maar eens te zeggen, of in die andere wereld. Mm-hmm. En Howard die heeft dat al meegemaakt, maar en heeft bepaalde mensen een beetje geprobeerd te helpen, maar die is eigenlijk weer teruggevlucht naar zijn wereld zodra hij zijn goud had. En Charlie, die pakt het anders aan. Die denkt van, oké, ik ga wel eens maar mijn hond helpen. Maar op een gegeven moment heeft hij ook de behoefte om toch wel die mensen daarin te helpen. En dan krijg je eigenlijk later, ook weer spoiler alert, een soort van epos van goed tegen kwaad.
Ja, maar wat ik mooi vond op een gegeven moment ook, hè, in de wereld, dan komt hij dus in de stad. En het waren, daar waren dieren of monarchvlinders, hè? Die komen heel vaak terug in zijn boeken. En die stijgen dan allemaal op. dat vond ik heel erg sfeerbepalend. En ook die stad is helemaal verlaten. En het is echt heel lang geleden dat daar ooit dat die stad floreerde. Dus daar is iets gebeurd. En die hele sfeer dat hij daar rondloopt, dat hij die oude gebouwen ziet, dat alles kapot is. Dat vond ik wel heel mooi. Vond ik heel sfeervol.
Ja, ik vond het ook sfeervol. Alleen soms vond ik het in de beschrijving verwarrend. Op de een of andere manier. Ik kon me niet altijd goed oriënteren.
Oh, waar het precies was. Dat vond ik ook hoor. Dat ik dacht van ja, en dan in de verte zat hij nog die stadsmuren. En hij hoorde allerlei geluiden over. Het was op een gegeven moment heel slecht weer. En toen moest hij schuilen. En weet je, dat vind ik dan weer wel. Het is een flink boek, hè.
Ja.
Maar ik vind op een gegeven moment, en dan is die over de helft, dan wordt die voor mijn gevoel een beetje langdradig. Want dan wordt die opgesloten. Laten we zeggen, het slechte volk krijgt hem te pakken.
Ja.
En dat zijn een soort robotachtige types. En dan worden ze samen met andere mensen worden ze, in een soort kooien gestopt.
Ja.
En daarvoor gebeurt van alles. Hè, want hij ontmoet nog een of andere prinses. Maar daar is er eentje die heeft de mond gesnoerd. Die kan niet praten, maar daar is er... Ja, heel bizar. Is er een dier, een pony volgens mij?
Een paard.
Of een paard, die praat namens haar.
Ja, inderdaad. Dat is, er zijn hele absurde dingetjes die... Ja.
Maar ik vind het knap, je moet er maar op komen.
Ja, absoluut. Maar je had het net over dat stuk waarin Charlie dus gevangen wordt genomen. Ja. Dat vond ik juist heel spannend, omdat het eigenlijk een beetje... Kijk, hij wordt gevangen gezet samen met nog andere mensen. En ja. Het punt is, hij moet dan tegen deze mensen gaan vechten. En eigenlijk op leven en dood. Een beetje het gladiatorenverhaal.
Ja, dat daar ben je wel wat verder in het boek. Maar die periode daaraan vooraf, ja, vond ik gewoon... Ja, misschien komt het wel dat het grauwe, dat grijze, dat alles donker is. En het enige wat die robots afgeeft is een soort blauwachtig vaag licht. Ik vond het een beetje, ik weet niet. In het begin zat er voor mijn gevoel meer vaat in en herkenbaarheid. Met die jongen en die oude man en de vrolijke hond. En het ziekenhuis en het goud. En ook, even weer terug naar het verhaal. In het begin, dat goud wat hij heeft, dat moet hij uiteindelijk gaan verkopen.
Ja.
Maar hij kan niet zeggen, ik ga nu met goud betalen. Dus dan is er een of andere handelaar, duister. En daar verkoopt hij het, spotgoedkoop het hout. Zodat hij weer geld heeft om... die woning en dat hele grondgebied te betalen, want hij moet daar belasting over betalen.
Uiteraard.
En hij is ook bang dat de buitenwereld ontdekt dat er een doorgang is naar een andere wereld. En zeker als ze dan erachter komen dat die zonnewijzer mensen weer jonger kan maken, gaat de hele wereld daarop af.
Ja.
Dat is ook wel leuk bedacht. Maar iemand komt daarachter en die wil dat goud hebben. Dus dan gaat hij vechten tegen die man. Kun je dat nog herinneren?
Ja,
die slechterik, zeg maar. Maar goed. Maar even weer terug naar het gevecht. Het gevecht zelf vond ik heel mooi. Heel spannend. Dat ze op leven en dood...
Ja, inderdaad. Vooral ook omdat Charlie die komt dan daar terecht. En mensen zijn niet per se altijd vriendelijk. Maar ook hier dan bouwt hij een band op met de diverse gevangenen. En die loyaliteit naar elkaar toe en die angst dat ze elkaar moeten vermoorden om te overleven,
dat wordt mooi neergezet. Ze balen echt heel erg. Dit me een klein beetje denken aan Squid Game. Zo op een gegeven moment heb je in de serie, dat is een van de laatste spelen die ze moeten doen voordat de winnaar bekend wordt gemaakt. Die neemt dan heel veel geld mee. Dan moeten ze tegen elkaars vrienden zijn het bijna geworden, moeten ze gaan strijden. En dat is heel erg pijnlijk. En daar moest ik ook weer aan denken bij dit verhaal. Dat ze moeten elkaar letterlijk doden om te overleven.
Ja, een beetje maar net sommige... als bij de Hunger Games.
Ja, dat heb ik toch niet gelezen. Ik heb het boek wel thuis.
Heb je dan de films gezien?
Nee, ook niet. Nee, bewust niet. Want ik wil het eerst even lezen. Maar in ieder geval... ben ik het kwijt. Wat ik wilde zeggen over dat vechten. Oh ja, maar ze weigeren in eerste instantie. En dan word je sowieso gedood als je weigert. En wat ik mooi vond is dat publiek dat joelt dan, hè, zo'n soort arena. Wat is gek vanwege al dat bloed. En, ik vond het idee uiteindelijk hoe die robotachtige machines, hoe die onschadelijk worden gemaakt door middel van water. Vond ik wel heel erg, heel erg, hoe heet die film? Science? Is dat Science?
Ik weet niet hoe
je... Dat is een film van heel wat jaartjes terug. Wat is er weer? Er zijn de aliens op aarde. En we worden allemaal aangevallen. En op een gegeven moment komt iemand op een briljant idee. Dat als ze water over hun heen gieten, dat die wezens daar dan niet tegen kunnen.
Oké.
Okay. Dus heel apart. Ja.
Okay. Nou ja, prima. Ik zat gewoon wel in het verhaal. Ik dacht, nou ja, weet je, logisch, de kennisgeving aangenomen en door.
Ja, goed. In ieder geval, ja, je zou iets van een kortsluiting kunnen veroorzaken. Nou ja, goed, het komt uiteindelijk goed en het komt weer in de normale wereld. En ik vond het wel een mooi rond verhaal.
Ja.
Een echt Stephen King boek. Ja, ik vond, weet je, hij is natuurlijk voor alle markten thuis. Hij kan mooie horror schrijven. Hij kan prachtige, epische verhalen schrijven. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt een mooi boek. Alleen iets te langdradig in die stad, dat ben ik met jou eens. En de oriëntatie. Maar verder, ik vond het echt wel een leuk boek.
Ja, nou, ik vond het ook een mooi boek. Ik denk dat het eerste stuk echt veel meer gaat over de gelaagdheid van de personages en de ontwikkeling van de personages en de spanningen tussen die personages. En terwijl dat andere gedeelte, daar gaat hij gewoon hardcore fantasy, dan is hij ook bezig met een wereld op te bouwen en problemen te scheppen meer. Dan met de personages. Hoewel dat ook wel komt, maar toch is dat van secundair belang.
Okay.
Maar ook hierbij vond ik het... ik vond het een leuk boek. Ik ben wel... ik vond het geen zonde van mijn tijd.
Nee. Ik vond het een heel aardig boek. Ik heb ook... Ja, weet je, ik ben zo'n lid van zo'n Facebookgroep. En dan zie je mensen dan die promoten een boek. Van ik ben nu bezig in dit boek. En dit boek van Stephen King, Fairy Tale, is zo vaak langsgekomen. Ik ben eraan begonnen. En iedereen, oh, veel plezier. En dan soms las ik ook reacties van, ik kan er niet echt in komen. Ik zei, nou, als je vanaf het begin al niet in kunt komen. Dan denk ik, nou, dan wordt het waarschijnlijk niks. Terwijl ik juist het begin heel mooi vond. Ja, weet je, aan de voorzijde, op de voorzijde staat, verslavend vakwerk. King kan zo schrijven. Matthijs van Nieuwkerk. Ja, oké. Okay. Nou ja, weet je.
Ja, het is gewoon...
Het is leuk, het is marketing. Maar het is een heel aardig boek.
Het is een heel aardig boek, maar ik zou niet per se zeggen dat het zijn beste werk of zoiets is. Nou, het is een mooi boek. Het is leuk om zijn twee genres bij elkaar te zien.
Ja, en ik vond het likable karakter, hè, die hoofdpersoon,
ja.
die is gewoon, ja, die mag je graag. En dat kom je er makkelijk in, die Charlie Reed.
Ja, inderdaad. Ja, absoluut.
Toen ik hem uit had, toen dacht ik van, want ik had het boek Augustus van J.D. Barker, die had ik al. Was ik nog niet in begonnen. Maar toen kwam ik bij de Kringloop kwam ik een boekje tegen van Dean Koontz. Waar ik al heel veel boeken van heb gelezen. En toen dacht ik, oh, dit is echt wel een leuk verhaal. Maar gaandeweg het verhaal, ik zal ook even de titel van het boek noemen, Ogen der Duisternis, dacht ik, het komt me zo bekend voor.
Nou, vertel.
En dan blijkt dus dat ik hem al gelezen heb.
Ach.
Maar dat had ik dus ook met een ander boek van hem. En dat had ik ook weer herlezen. En ook gedurende het verhaal dacht ik, wat kom ik zo bekend voor? Nou ja, dus ik heb al vaker boeken van Dean Koontz gelezen. Maar ja, kennelijk vind ik dat op de een of andere manier aantrekkelijk. Anders lees je ze niet voor de tweede keer. Maar het was echt niet bewust. Maar Ogen der Duisternis gaat over een jongen die... gaat eigenlijk over een moeder die een boodschap krijgt van haar overleden zoontje, Danny, die is omgekomen. En die boodschap is, ik ben niet dood. En het jongetje is 11 jaar. En het speelt zich af in Las Vegas. En moeder is volgens mij iets van showdanseres in eerste instantie. Maar ze ontwikkelt zich en dan gaat ze allerlei shows organiseren en begeleiden. En, maar eerst denkt ze van, nou, ik word helemaal gek, hè? Mijn zoon is helaas overleden, middels door een tragisch ongeluk. Maar elke keer krijgt zij boodschappen van, ik ben niet dood, ik leef nog. Nou, dan denkt ze nog dat iemand haar gek wil maken of wraak wil nemen met haar ex, onder andere. Maar nee, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En dan ontmoet ze iemand die ze ook heel erg knap vindt. En dan gaan ze toch kijken of die boodschappen gegrond zijn. En of Danny echt nog leeft. Waar komen die boodschappen vandaan? Nou, uiteindelijk, dat vind ik wel vaker bij Dean Koontz. Hij maakt dankbaar gebruik van het feit dat er experimenten zijn gedaan. En dit boek ook, weer daarom een spoiler alert. Er is ergens in het geberg, in een gebergte in Amerika, ik zou je zo niet kunnen noemen waar, is er een geheim laboratorium. En daar zijn experimenten gedaan op kinderen. En een van die kinderen was die Danny, die zoon van haar, die dus overleden is. En die waren toen op excursie. En de bus die kreeg een ongeluk. Maar die jongen die kreeg allerlei medicatie toegediend. En er worden allerlei tests op hem
beetje
gedaan.
Beetje net als bij het internaat. Van,
ja, nee, maar heel erg denken, ja, maar internaat is heel anders. Omdat het heel erg vanuit de persoon zelf die in het internaat zit wordt beschreven. En dit gaat juist over die moeder die ontdekt dat haar zoon dus nog
ja,
leeft.
Ja, inderdaad. Heb je dus twee perspectieven nu.
Ja, twee perspectieven. Maar dan vind ik het instituut veel mooier.
Oh, excuus. Het was het instituut, ja.
Het instituut van Stephen King, ja. Maar goed, zij komen erachter waar dat dan is in het laboratorium. Ze gaan hem redden. En die jongens helemaal uitgemergeld. En heel triest allemaal. Maar ja, die paranormale gaven, daar is Dean Koens wel van. Die vindt het altijd heel erg mooi. En elke keer tuimel ik toch weer in om een boek te lezen. Maar goed, waarom begin ik daarover? Het is echt volledig toevallig, vind ik, denk ik. Want vervolgens begon ik aan het boek Augustus.
Ja, ja.
Op aanraden van jou.
Op aanraden
eigenlijk.
Van mij, ja.
Van
ja, ja.
Lees Augustus. Het heeft wat X-Files-achtig, zal ik herinneren ik me goed.
Ja.
En het begint met een 8-jarige Jack die het graf bezoekt van
zijn ouders.
Ja. En die tante Jo, die hartstikke veel zuipt en rookt, die zegt, jouw vader, dat was een misbaksel. Ja, ja. Dat graf, dat gaan we niet verzorgen. Maar dat van moeder, dat gaan we wel verzorgen. En hij heeft haar leven helemaal kapot gemaakt.
Ja, dat heeft ze inderdaad gezegd.
En op een gegeven moment loopt hij over die begraafplaats en loopt naar een bankje. En daar ontmoet hij een meisje, Stella.
Stella, ja. Stella. Ik moet eerlijk zeggen, wat had ik een hekel aan Stella.
Had je een hekel aan Stella? Als je het boek koopt, dan zie je op de voorgrond, op de flap zie je een foto van een meisje met blauwe ogen, mooie wenkbrauwen. En op de voorgrond zie je wat graan of tarwe, dat weet ik nooit precies. Maar ik vermoed dat dit dan Stella is.
Ja, dat denk ik ook.
En de hoofdpersoon vindt haar geweldig.
Hij vindt haar geweldig.
Hij is hartstikke verliefd op haar.
Ja, hij vindt haar fantastisch inderdaad. En zij zit al op het bankje en ze leest, wat was het, David Copperfield?
Ja, is niet Great Expectations.
Nee, je hebt gelijk. Great Expectations.
Expectations van Charles Dickens.
Ja, inderdaad. En ze is nogal snobistisch. En,
ja, ze
leest, ja, ze, daarom. Ze leest hem
de
hoogte.
Les.
Ja. Ja. En ze zegt ook eigenlijk tegen hem, van, jij bent niet goed genoeg.
Ja, ze doet heel denigrerend naar hem.
Heel denigrerend.
Ja. En dan denk ik echt wel van, hoezo voel je dan aangetrokken? Zo iemand die zo down tegen je doet. Ja, nou ja. Dat kan ik me niet verklaren. Maar de grap is, zij wordt door meerdere mensen in witte pakken, ja, wordt ze geobserveerd en beveiligd, denk ik, in het begin. Nou, ze wordt beveiligd. Want je zegt, ja, wat is dat dan met dit meisje? Waarom zijn die volwassenen erbij met die witte auto's?
Precies.
De kleur wit komt onwijs vaak voor.
Klopt. En toen ik dat het eerst las, dacht ik van, oh, dat heeft iets met de maffia of zo te maken.
Oh ja.
Misschien dat ze in een maffiafamilie zit en dat ze constant...
Ja, of ik dacht, het is een dochter van een heel bekend iemand, van een president of zo. En
ja,
dat ze,
had ook gekund, ja.
Maar, en het jaar daarop, nee, op 8 augustus is dat, hè?
Ja, het overlijdensdag van de ouders van Jack.
Ja, van de hoofdpersoon, inderdaad. Jack T. Pip wordt hij op een gegeven moment genoemd.
Ja,
liefkozend wordt hij door Stella Pip genoemd. En Pip komt ook weer terug in het boek
Great Expectations.
Great Expectations. Ja. Ik vind die verwijzing vind ik wel leuk van J.D. Barker, moet ik zeggen. Over kinderen.
Heb jij dat boek van...
Nee, ik heb het boek niet gelezen.
Kan je
ik
het verhaal?
Heb het wel, ik heb wel heel kort de samenvatting gelezen, maar ik denk niet dat ik het zal lezen. Maar ik vind het verwijzen wel leuk. En ik vind ook hoe die aan het einde daarop terugkijkt, vind ik ook wel leuk. Maar misschien is het leuk om dat straks te bespreken. Ja. Even weer verder in het verhaal. Dus
ja,
elk jaar
augustus.
Op 8 augustus. Zit zij op het bankje en komt hij weer terug. Hè, ook om het graf van zijn ouders te gaan. En dan ziet hij dat meisje weer vergezeld door die mensen die weer te pakken.
Ja.
En dat gebeurt een aantal jaar achter elkaar. En ze bouwen iets van een band op, maar dat is heel kil en afstandelijk in het begin.
Ja, in het begin wel. En op een gegeven moment dan gaat hij op het bankje zitten en dan meent hij dat ze iets erop heeft geschreven.
Ja.
En als ze weg is, dan kijkt hij nog eventjes. En nee, stond
iets van, help me of zo.
Ja, help me, zoiets.
Ja, help me.
En nou, dan wil hij de volgende dag met zijn vrienden daar weer naartoe gaan. En dan is het weg.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd loopt een ander verhaal van een inspecteur. Die heeft een dossier waarbij er al heel wat jaren mensen levend verbrand zijn, maar niet echt verbrand. Zo staat het ook letterlijk beschreven in het boek. Verbrand, maar niet echt verbrand.
Nee, alsof ze verschroeid zijn of zo, verschroeid. Van binnenuit.
En later in het verhaal, ik weet niet meer precies. Ja, het gaat heel erg door de tijd heen. Hè? Dus zoveel jaar later, ja. Bij een diner, wordt iemand gedood. En de hoofdpersoon, die Jack, ja. Die is daar getuige van, ja. Volgens mij. Maar die vlucht. En later is er een inspecteur, die komt erachter dat hij daarbij was.
Ja.
En volgens mij in een kroeg spreekt hij hem aan.
Ja, het heeft ook te maken met een vriend van die Jack.
Die Dunk.
Dunk is een van zijn beste vrienden. Ja. Ja, die heeft ook het verhaal van het meisje verteld.
Ja.
En, ja, maar
hij, heeft hem verteld over Stella. Ja.
Ja, hij heeft over hem over Stella verteld.
Ja.
En Dunk, hoewel ze eerst gewoon naar school gingen, is die later op het verkeerde pad terechtgekomen.
Ja. Drugshandel en dat soort dingen.
Precies.
Maar hij is altijd wel trouw geweest aan Jack.
Absoluut, hij is altijd trouw geweest aan Jack.
Ja.
En dat verhaal van die beschieting in die diner, volgens mij.
Ja, dat gebeurt al vaker. Later in het verhaal, met die explosie bedoel je.
Ja, precies.
Dat, is dan, dat gebeurt dan later in het verhaal, waarbij Dunk
heeft daar een rol in.
Die heeft daar een rol in, ja, klopt. Ondertussen, die tante die hem opvoedt, Joe...
Die wordt ernstig ziek.
Oh ja, en hij ontvangt voortdurend geld.
Ja.
Heel veel geld. En ze hebben het niet zo breed, maar hij bewaart dat geld, volgens mij ergens in de vriezer of zo, zodat Jonah niet vindt. En zij wordt ernstig ziek inderdaad, komt uiteindelijk te overlijden. En dan blijkt dus dat zij een gigantische erfenis krijgt.
Ja.
Weer een erfenis. maar er zijn wat voorwaarden. Hij moet zijn opleiding afmaken. Volgens mij. En hij moet niet over het verkeerde pad terechtkomen. Zoiets.
Ja, dat zijn die
voorwaarden. Die advocaat.
Ja,
die moet daarop toezien. Nou, dan gaan we weer een tijdje vooruit. Hij vergeet het hele Stella-verhaal. Want ze kwam op een gegeven moment niet opdagen.
Nee.
En op een gegeven moment raakt hij zwaar aan de alcohol. Die advocaat die roept het ter verantwoording. En zegt, ja vriend, die erfenis, jij krijgt standaard $2000 om je kosten betaald te krijgen. Maar die erfenis al voorwaarden dat je op het rechte pad blijft, dat je studie afmaakt. En door al dat zuipen maakt hij je studie niet af.
Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet of we dan nog in chronologische volgorde zitten. Maar hij gaat wel op een gegeven moment... Stella achtervolgen.
Ja, maar daarvoor heeft hij nog een vriendin. En
oh, dat was ik ook nog vergeten.
Daar waren een hele goede band, waar hij heel goed mee kan, maar eigenlijk stiekem houdt hij nog van Stella, want dat is gewoon een obsessie geworden, hè, van kleins af aan. En we hebben het nu over, dat hij adolescent is. Hè?
Ja.
Ja. En dan gaat hij naar een of andere eettent en daar vindt hij aanslag plaats. En daar is hij nog niet binnen, maar op straat.
Ja.
En een aanslag waarbij allerlei mannen uit een busje stappen en de boel neerschieten, neermaaien, mitrailleurs. En vinden er 2 of 3 explosies plaats, want er waren gasflessen in die duinen. En in die duinen staat ook zijn vriend, die Dunk.
Dunk, ja. Inderdaad. En,
maar hij gaat naar binnen om de eigenaar, waar hij goed vriend mee was, en die Dunk te redden.
Klopt.
Ja, maar die vriendin... Oh ja, dan vindt er nog een explosie plaats. En die vriendin, die raakt dan ook in paniek, maar die wil hem dan weer redden. Maar zij overleeft dat niet.
Nee.
En hij overleeft het wonderbaarlijk wel. En die Dunk redt hij, maar die eigenaar, die was al een mos dood.
Mm-hmm.
Ja, en daarna komt het verhaal dat hij weer op zoek gaat naar Stella. Want er zijn moorden door het hele land. En kennelijk heeft die Stella daar mee te maken.
Ja.
Toch?
Ja, maar het stuk waar ik naar refereer is eigenlijk, of wil refereren, is eigenlijk dat hij op een gegeven moment Stella als het ware achtervolgt. Of dat hij een keer hij wordt meegenomen door die mensen in de witte pakken om woning van Stella, waar zij dan...
Maar dan moeten we de hele tijd terug, want toen was hij nog kind.
Toen was hij nog kind, ja, zie?
Toch en dat wel. Is voor het verhaal. Ja, de luisteraar zal wel denken van, wow, dat is best wel een complex verhaal. Ja, het is een dikke pil van iets van bijna 700 bladzijden. Hè? Dus er gebeurt nogal wat. Ja, 670 bladzijden. dat vind ik ook wel een klein nadeel van het boek, hoor. Maar even weer terug, als kind wordt hij meegenomen naar het huis. Heel veel mensen met witte pakken. En daar wordt hij meegenomen naar een kamertje. En daar voert Stella iets uit. Ik weet niet of we dat moeten verklappen. Maar waardoor hij schrikt van, wow, dit had ik niet verwacht. Maar ja, hij blijkt nog steeds smal verliefd op haar.
Absoluut.
En misschien kunnen we wel verklappen dat Stella iets meer kan dan de gemiddelde persoon.
Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik zei net dat ik haar niet zo aardig vond.
Maar dat, heb je, dat is maar gedurende het verhaal veranderd,
ja,
zeker?
Ja, dat verhaal verandert wel een beetje. Het is niet een van de meest likable karakters, maar het begrip komt echt wel. En ze is ook dan minder...
ze doet minder uit de hoogte. Want je komt er op een gegeven moment achter dat zij ook gewoon slachtoffer is.
Precies. Hè,
van al die mensen die haar bewaken. En dat heeft een reden.
Precies.
Weet je, op een gegeven moment, drie kwart van het boek, toen dacht ik wel van, okay, dit wordt ook helemaal iets te langdradig, vond ik het. En op een gegeven moment dan gaat het allemaal richting de slotscène, de apotheose, dat alles bij elkaar komt.
Ja.
Dan kom je er ook achter welke rol de vader van Jack, de hoofdpersoon, heeft. Want die was dan overleden, maar Jo, die tante, wilde daar niks mee te maken hebben. Maar dan kom je erachter dat er iets aan de hand is met het graf.
Ja.
Je komt erachter welke rol vader heeft gehad in de geschiedenis van Jack.
Ja.
En je komt erachter welke, wat Stella ermee te maken heeft. En eigenlijk ook haar ouders ermee te maken hebben.
En eigenlijk ook Jack.
En ook Jack, ja. En ook Dunk, uiteindelijk.
Ja.
Maar dat is dan een kleine toegift. Je hebt er eigenlijk niet zo heel veel aan.
Nee.
Maar het is meer dat die personen dan in het verleden nog een soort van relatie hadden. Het einde vond ik wel mooi. Dat Stella wegloopt. Ik kan niet meer. En dat Jack er achteraan gaat. Zij wil ze voor de trein gooien. Laat ik het zo zeggen. Het loopt mooi af.
Ja.
Ik vond het einde mooi. Toen dacht ik, okay, ondanks al het hele uitgerekte verhaal, langdradig, de belofte van mysterie, mysterie, mysterie en de uitleg van wat er nou precies aan de hand is, vond ik een mooi afgerond.
Nee, dat was ik met jou eens.
En dan krijg je wel het likeable van Stella.
Absoluut, absoluut.
En wat einde.
Ja, want zij, dan inderdaad, op een gegeven moment dan wordt het op een mooie manier afgerond. Zie je ook de relatie tussen Stella en Jack. Die wordt wat evenwichtiger en wat liefdevoller.
Ja.
Ja. En ook voor die Dunk. Dat vond ik ook wel mooi. Want ondanks dat hij het slechte pad op gaat. Mm-hmm. En ook dingen doet die echt niet kunnen. Dan heeft hij toch een soort van... een soort van redemption heet dat zo mooi in het Engels. Dus dan, dat vond ik ook wel een mooi element.
En uiteindelijk heb ik nog even helemaal het einde van de auteur. Dan begint hij op bladzijde 669, vertelt hij, dit boek moest ik schrijven. En hij geeft aan dat hij eigenlijk alleen de beginscène had. Die Stella op het bankje. En hij beschrijft ook dat als hij een verhaal schrijft, dat hij nog niet weet hoe het gaat eindigen. Maar hij laat de karakters zich ontwikkelen en hij laat het verhaal zich gewoon doen ontvouwen. En mooi vond ik op bladzijde 670 dat hij zegt van, ik zou niet liegen. Ik heb gehuild om Joe, dus die tante die uiteindelijk overlijdt, die ernstig ziek wordt. En ik heb gehuild om Gerdy. En dat is die vriendin die komt te overlijden.
Ja.
En zoals hij hier dat zo beschrijft, is het die karakters leven voor hem. En het is echt alsof hij afscheid moet nemen van ze. Zo van, we hebben een mooie tijd gehad samen. We hebben een mooi verhaal meegemaakt. En nu is het klaar. En ik heb dat wel heel vaak bij een boek. Als het uit is, dan denk ik van, oh, het is uit. Het is jammer.
He?
Het is
kon ik maar weer terug aan het begin.
Ja, dan kun je weer opnieuw lezen.
Ja,
als
als je niet meer weet hoe
het
gaat.
Soms voelt het alsof je afscheid neemt van een goede vriend. Of van een goed familielid. Van, het was zo'n leuke tijd. Dat vind ik altijd wel van boeken. Zou ik me dit boek lang blijven herinneren? Weet je, ik denk dat er te veel van Dean Koens-achtige boeken zijn met experimenten en dat soort dingen.
Ja.
Dus het is niet origineel in die zin. Maar het is wel mooi omschreven en het is wel heel sfeervol. Maar het idee zelf vond ik niet zo super origineel.
En toch zal dit boek mij wel wat meer bijblijven. Ook omdat jij dat, zoals je net zegt, Het is sfeervol en die karakters die worden echt op een warme manier ontplooid. Ja, die Stella aan het begin, die wordt dan op een andere manier neergezet. Maar je ziet de ontwikkeling en je ziet de groei. En ze zijn over het algemeen, zijn ze ja, likable op hun eigen manier. Dus,
ik vond het een mooie omschrijving. Er staat, ik heb hier gevonden, er gebeurt voor een auteur die graag rauwe, lugubere gebeurtenissen beschrijft, maar weinig echt spannend. Maar Barker, die weet wel je nieuwsgierigheid te behouden door het hele mysterie rondom die Stella en die vrouw die haar begeleidt, die ook heel chagrijnig doet richting haar en ook richting Jack. En denk je, wat is er in hemelsnaam aan de hand? En dat probeert hij wel zo lang mogelijk te rekken van wat nou met dat meisje aan de hand is.
Ja.
He, waarom zij is zoals ze is en waarom ze zo wordt bewaakt en welke rol Jack daarin speelt. Dat rekt hij goed uit.
En nou ja, kijk, ik heb ook een ander boek van J.D. Barker gelezen. De bellen op nummer lijn 4, volgens mij.
Ja.
En dat was echt meer een actieboek. Dat was echt to the point.
Ja.
En dat was spannend, maar dit boek is veel gelaagder en daardoor vind ik dit echt vele malen beter. En daarom zeg ik, dit zou ik zeker aanraden. En het zal me nog wel even bijblijven. Ook meer dan gemiddeld.
De spannende ontknoper aan het einde die maakt wel heel veel goed. En nogmaals, zijn verantwoording vond ik ook heel mooi om te lezen. Want dan begrijp je toch wat beter waarom hij ervoor kiest om om de situatie zo te beschrijven. En waarom hij ook het zo in de tijd plaatst.
Ja.
Hè? Het begint niet in het jaar 2000. Het begint veel eerder. Volgens mij in de jaren 80 of 90.
Ja, nog voordat Jack eigenlijk überhaupt geboren is, volgens mij. Daar begint het.
En,
met een soort van...
Dan probeert hij ook uit te leggen waarom hij dat doet. En dat geeft ook, dat is ook wel een toevoeging aan het verhaal, vond ik. Ja, het was wel een leuk boek om te lezen. Dus twee dikke pillen. Stephen King Fairy Tale en J.D. Barker Augustus. Ja. Dus, op naar de volgende keer.
Ja, inderdaad. Ik laat alles nog open. Ik ben nog zoals ik al zei, zoekende. Maar er komt ongetwijfeld wel iets leuks voor.
Er is genoeg. En de volgende keer vertel ik wel wat meer over het boek van Ruth Ware. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies hoe dat verhaal heet. In ieder geval, het speelt zich af in Brighton. Wat ik aan het begin van de podcast vertelde. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.